Over een kleine 2 weken, op 2 maart, is er in het Vlaams parlement een conferentie met de titel het EU-lidmaatschap van Turkije in de Koerdische kwestie. En u bent daar zo'n beetje mee gastheer, als ik het begrepen heb.
Ja, ik organiseer dat samen met de Koerdische gemeenschap in Vlaanderen, in België.
Ja.
We hebben dat samen opgezet. Meneer Derwis Ferro, een bekende figuur vanuit de
Koerdische. Ja, die hebben we ook al in de studio gehad hier.
Ja, en ik zelf.
En u gaat daar ook een parlé doen, met name met de titel Vlaanderen en de Koerden. Welke rol kan het Vlaams parlement en de Vlaamse beweging spelen ten aanzien van Turkije en de Koerden? Nu, dat is een vraag, maar ik neem aan dat u die ook een beetje gaat beantwoorden.
Wel ja, u weet misschien dat de Vlaams nationalisten en in het algemeen en de N-VA in het bijzonder toch al een lange traditie heeft van verbanden met en vriendschap met diverse volkeren, onderdrukte volkeren ter wereld, waaronder de Koerden in Turkije. En we gaan eens bekijken hoe wij vanuit Vlaanderen, vanuit het Vlaams parlement, mee kunnen bepalen hoe de toekomst er kan gaan uitzien voor de Koerden in een Turkije dat al dan niet zal toetreden tot de EU.
Ja, nu wat vinden die Koerden zelf van dat EU-lidmaatschap?
Wel, zij hopen dat dat kan aangegrepen worden om de Koerdische kwestie bovenaan de agenda, bovenaan de politieke agenda te plaatsen. Want een lidmaatschap voor Turkije van de EU is één zaak, maar het respect voor de minderheden binnen Turkije, want er zijn buiten de Koerden ook nog tientallen andere minderheden, waarvan bijvoorbeeld de Assyriërs, de Armeense bevolking enzovoort, voorbeelden zijn. Dus zij hopen dat daardoor die kwestie van die minderheden ook zeer nadrukkelijk op een agenda kan geplaatst worden.
Is er tot nu toe al iets concreets gebeurd voor die Koerden in Turkije dan? Want ik heb wel gezien dat in...
De EU heeft in haar toetredingsonderhandelingen met Turkije een aantal voorwaarden gesteld. En een van die voorwaarden is onder meer respect voor de minderheden, respect voor onder meer dus de Koerdische bevolking en het Koerdische volk, de Koerdische gemeenschap. En de mogelijkheid om die mensen in hun eigen taal, het Koerdisch of bij de Assyriërs het Assyrisch, onderwijs te doen genieten. Ook de lokale problematiek in lokale raden in hun eigen taal te mogen behandelen. En dat is een van de voorwaarden waar Turkije het zeer moeilijk mee heeft en die ze eigenlijk niet zo graag naleven. En wij vanuit de N-VA houden dat natuurlijk ook goed mee in het oog. En als Turkije dus als het ware van zijn gat maakt, omdat het allemaal zo traag verloopt en die toetreding steeds maar voor zich uit wordt geschoven, dan heeft het daar voor een deel de oorzaak bij zichzelf te zoeken. En is men daar voor een deel zelf verantwoordelijk voor.
Nou, nu hebt u het over Europa, maar vanuit België of vanuit Vlaanderen, zijn daar al concrete signalen gegeven naar Turkije op dat gebied?
Wel, er zijn diverse Europarlementsleden, niet alleen van mijn partij, maar ook van andere partijen, die inderdaad in zo'n werkgroep zitten met Turkije en daar regelmatig op hameren dat Turkije, als men wil, ooit toetreden, dat men dan toch de voorwaarden die de EU nu gesteld heeft in het parcours na die toetreding, dat men die best ook nakomt, want dat er anders helemaal geen sprake kan zijn van een toetreding.
Ja, maar
ook in het Europees Comité van de Regio's, ook daar is een werkgroep actief die regelmatig samen zit met mensen uit Turkije. Ik zelf heb die kwestie ook al in Turkije zelfs aangekaart. Men is daar niet zo happig om als je daarover begint. Maar ik denk dat het onze verdomde plicht is om de Turken daarop te wijzen. In de Europese Unie moet er respect zijn voor alle minderheden, voor alle talen. Wij zijn zo groot geworden met de Europese Unie door het feit dat wij respect hebben voor alle volkeren en alle talen. Dus dan moet Turkije, als men wil toetreden, daar ook blijk van geven.
Ja, nu hebt u het over commissies en hameren en zo, dat blijft mij toch allemaal nog een beetje abstract. Ik heb gevonden dat in 2006 er een zeer concrete steunmaatregel is geweest voor de Koerden in Irak, namelijk een 100.000 euro voor een soort van conflictoplossings- en vredesbevorderende vormingen, als ik het goed begrijp.
Maar vanuit Vlaanderen gaat er regelmatig ook financiële steun richting Koerdistan, soms van gouvernementele, soms van niet-gouvernementele kant uit. Ook in andere landen, ik denk aan Duitsland, zijn verschillende organisaties actief die steun verstrekken aan de Koerdische bevolking daar. U weet misschien ook, u die in de media actief bent, dat er hier in Vlaanderen, in Denderleeuw, een Koerdische tv-zender uitzendt richting Koerdistan. Die heeft men al meermaals willen opdoeken en daar is de staatsveiligheid ook al meermaals op vraag van de Turkse overheid binnengevallen, maar tot op heden bestaat die nog steeds en zendt die dagelijks uit. Dus ik denk dat er vanuit Vlaanderen meer dan voldoende steun voor heel de kwestie komt.
Nu, er komt vanuit Vlaanderen nog wel wat anders richting Turkije, want ondanks een wapenwetgeving die geen uitvoer zou toestaan naar landen in intern conflict, is er toch wel wat wapenexport vanuit België naar Turkije die dan ook intern wordt ingezet, niet?
Wel, er gebeuren inderdaad op dat gebied ook wel wat evoluties die we nou in toog moeten houden. Nu, in Vlaanderen zelf, want de wapenexport is voor het grote deel zelfs toegewezen aan de deelstaten. In Vlaanderen zelf zijn we nu aan het werken met een ontwerp van decreet komende van de regering die de wapenexport zwaar aan banden legt. Die zelfs een van de strengste van Europa zal zijn, die wetgeving. Met alle respect voor bedrijven die toch ook actief zijn daarin, maar gebieden waar een potentiële oorlogsdreiging is, die zullen niet langer meer kunnen wapens van bij ons aanschaffen. We gaan het allemaal heel stringent opvolgen, heel strikt opvolgen. En ook daar loopt Vlaanderen toch vooruit in het Europese peloton.
Nu herinner ik mij inderdaad van waar dat ik uw naam kende. Ik heb u eens zien deelnemen aan een debat over dat wapendecreet.
Dat is mogelijk, ja.
In het Mazereelhuis of zoiets. In...
Ja, dat klopt, ja. Ik ben ja. Van mijn partij, ja.
En ik weet dat het toen vooral ging over de transparantie, dat 2/3 of zoiets van de wapenexport, daarvan weten we niet meer dat die wapens dan uiteindelijk terechtkomen. Maar u had het er dan toch over dat die transparantie er wel degelijk moest komen.
Soms heb je een eindgebruiker die je zelf niet weet, hè. Als je uitvoert naar een bepaald land, maar daar blijkt dan een malafide organisatie actief die wapens dan op haar beurt nogmaals uitvoert naar een derde land, ja, daar heb je niet altijd de controle over. Maar toch proberen we vanuit Vlaanderen dat zo strikt mogelijk te volgen. Hè. We hebben onze havens, we hebben onze luchthavens, waar de export via verloopt. Dus we moeten zien dat we dat goed kunnen volgen, goed kunnen opvolgen. En ik denk toch dat we daar goed mee bezig zijn.
Komt u dan niet in conflict met het bedrijfsleven?
Dat is altijd een beetje dansen op een slappe koord. Bijvoorbeeld Barco is een bedrijf dat bepaalde onderdelen fabriceert die zouden kunnen gebruikt worden in militair materieel. Daar is het, die mensen zeggen, ja, je moet ook niet te streng zijn, want dan komt de werkzekerheid hier in het gedrang. Terwijl wij zeggen, ja, als je bepaald materieel maakt waarvan gezegd dat een dual use, dus een dubbel gebruik, mogelijk is, dan moeten we duidelijk weten dat het eindgebruik niet militair zal zijn. En als jij zeker bent van je stuk, dan moet je ook geen angst hebben over een strengere wetgeving. Als je niet zeker bent van je stuk of bepaalde zaken verzwijgt, dan is het misschien wel goed dat onze wetgeving wat strenger wordt. Maar wij gaan nu de komende weken enkele hoorzittingen doen in het Vlaams parlement rond de wapenexport, waarbij zowel de vredesbeweging als ook de industrie die daarmee bezig is aan bod komt. En dan gaan we dat allemaal goed beluisteren en dan op het einde onze conclusies trekken en het ontwerp van de decreet dat voor ligt al dan niet nog wat aanpassen.
Ja, even terug naar de Koerden nu, want zo'n duidelijk wapendecreet zou wel één ding zijn dat we niet alleen voor de Koerden, maar ook voor andere volkeren zouden kunnen bewerkstelligen. Maar langs de andere kant is het toch een beetje een dubbel beleid, want een aantal jaar geleden zijn er toch een aantal mensen die hier politiek asiel hadden aangevraagd, opgesloten op basis van de beschuldigingen waarvoor ze hier juist bescherming zochten. Een beetje
vreemd. Ik denk dat u eigenlijk doelt op de zaak Ferje Erdal. Dat was inderdaad een aantal leden van een groepering die er in Turkije werd van verdacht van terroristische activiteiten op haar konto te hebben.
Nee, ik heb het over twee ex-parlementsleden die in 1998 naar hier zijn gekomen.
Ah ja, goed.
Dus het waren het waren mensen die van een bepaalde politieke partij deel uitmaakten, die dan ineens niet meer mocht bestaan, zoals dat al 7 keer gebeurd is blijkbaar in Turkije.
Maar dat gebeurt natuurlijk nogal vaak in zo'n landen zoals ook Turkije, dat die partijen die ijveren voor meer autonomie en voor meer inspraak van lokale volkeren, de Koerden en de Syriërs, maar bijvoorbeeld ook in Ierland hebben we dat al gezien, ook in Spanje hebben we dat gezien met de Basken en de Catalanen enzovoort, dat die natuurlijk vanuit het centraal regime en het centraal gezag nogal streng worden aangepakt in het land zelf en dan die mensen, als ze kunnen vluchten of als ze kunnen uitwijken, proberen hun strijd voor te zetten vanuit het nieuwe gastland waar ze dan verblijven. Zolang dat dat geen terroristische activiteiten met zich meebrengt, hebben we daar niet de minste moeite mee. Maar het kan natuurlijk ook niet zijn dat wij gastland gaan spelen voor terroristische groeperingen. Daar moeten we goed op toezien dat dat niet gebeurt.
Inderdaad. Nu, we moeten er natuurlijk ook wel op toezien dat de rechten die hier gegarandeerd worden ook gegarandeerd blijven. Ik vond het een beetje vreemd te lezen dat bij bijeenkomsten die dan sympathiseren met de Koerdische zaak, dat daar naar het schijnt Turkse veiligheidsdiensten opereren. Kan dat wel?
Ja, het is te zeggen, als je daar geen weet van hebt, dan weet je ook niet altijd wie dat er in de zaal zit. Ik weet nu door het feit dat ik die conferentie organiseer, dat ik eigenlijk persona non grata ben bij onder meer de Turkse staatsveiligheid. Ik weet anderzijds ook dat de Belgische staatsveiligheid dat ook in doog houdt en daar ook zal aanwezig zijn om te zien wie dat er allemaal is en wie dat er allemaal een toespraak houdt en wat dat die toespraken inhoudt. Maar goed, de Turkse staatsveiligheid die kan niet opereren op Belgisch grondgebied. Maar als zij afspraken maken met de Belgische staatsveiligheid om dat allemaal op te volgen, wie ben ik dan om dat tegen te houden? Dat kan ik niet tegenhouden. Daar heb ik dan officieel zelfs geen weet van. Hè?
Nee, dus er is een Belgische staatsveiligheid die dan die Turkse staatsveiligheid weer in de gaten houdt. Goed voor de tewerkstelling, zullen we dan maar zeggen.
Ja, als u het zo bekijkt, ja.
Zo krijg je wel volk op een feestje bij elkaar,
ja,
natuurlijk.
Ja, dat is zo. We verwachten daar ook wel enkele honderden mensen in de totaliteit. Het zit goed in hen. Er zijn zowel sprekers vanuit Vlaanderen, bijvoorbeeld professor Ochtus die in Antwerpen doseert, maar ook vanuit Turkije en vanuit Koerdistan. Een aantal mensen die daar toelichting komen geven bij hun visie. En we hopen dat alles vreedzaam verloopt.
Ja, dat hopen wij dan met u. Ja. Nu, ik ga even een kleine, nu ik u toch aan de lijn heb doen. Gaat u naar Spanje toevallig? Want u gaat op vakantie, hè?
Ik ga op vakantie, maar dat is niet naar Spanje. Ik ga naar Afrika toe.
Ah ja, goed. Enfin, omdat ik had begrepen dat u naar Spanje ging en ik dacht dat u dan wel met een gerust geweten vis zou kunnen eten daar nu. Omdat u toch blijkbaar heel blij was ook met het Marokkaans-Europees visserijakkoord.
Ja, heel blij. Voor mij mocht dat nog veel strenger. Dat is een materie die ik ook nauw heb opgevolgd de laatste maand. Ik heb er verschillende keren onze minister-president Peters, die ook bevoegd is voor landbouw, en dus die namens België op zo'n EU-top, wanneer het gaat over visserijakkoorden, het standpunt verdedigt of waarneemt, regelmatig op gewezen dat dus die akkoorden die er zaten aan te komen, die dan een tijd zijn opgeschort, maar gelukkig nu verstrengd met Marokko en dus de Westelijke Sahara enzovoorts, dat we daar moesten op toezien. En ik ben tevreden dat hij daar deels is op kunnen ingaan, maar wat mij betreft moet er nog veel strenger.
Ik heb zo een beetje gezien met welke verdrukte volkeren... Hey, ik ben ineens weg.
Hallo?
Met welke verdrukte volkeren u zich zo bezighoudt? Er is toch één volk dat ook nogal bezet is en waar nogal wat export vanuit hun gebied naar Europa komt en dat ontbreekt blijkbaar in uw lijstje? De Palestijnen?
Wat de Palestijnen? Ik volg de kwestie op. Ik ben er zelf nog nooit geweest, maar wat niet is, kan nog komen. Het is niet zo dat ik daar plots, omdat er binnen mijn eigen partij, eerlijk is eerlijk, ook andere stemmen soms opgaan, dat ik daar plots geen aandacht zou voor hebben. Ik ben een volksnationalist en ik heb aandacht van al decennia lang eigenlijk voor alle onderdrukte volkeren ter wereld. Dus zeker ook de Palestijnen. Nu, het is een zeer, zeer, zeer moeilijke kwestie daar, die we niet op 10 minuten kunnen uitleggen. En ik hoed mij ook voor moeilijke uitspraken ter zake. Maar...
Ja, en zeker niet op 10 seconden, want ik vrees dat we het zullen moeten afbreken hier. De volgende programmamaker ademt mij in de nek.
Het is zeker niet zo dat ik Palestina veronachtzaam. Echt niet.
Dat is goed, en dan kunt u nu op vakantie. Ik bel u graag nog eens over uw resolutie over de landgrabbing en dat zal dan voor een andere keer zijn.
Dat is een algemene meerderheid in het parlement geworden.
Proficiat.
Ja, door de commissie en nu moet het nog naar het parlement, maar ik verwacht er geen moeilijkheden.
Goed, tot de volgende keer.
Mensen zijn zoals jij die dat opvolgen.
Dank u wel. Dag.